Jullie hebben genoten vorige week met David de Vos. Maar fantastisch, ook zoals hij heeft gesproken over dat Jezus overal is. En dat we op allerlei verschillende manieren bediend mogen worden. Ook vanuit verschillende invalshoeken over wie is nou Jezus. En zo net bad ik het al uit achter de piano. Van als wij spreken over wie Jezus is. En onder andere de tekst Hebreeën hoofdstuk 13 vers 8 waar dan staat. Jezus is gisteren, heden en in de toekomst dezelfde. Dan proclameren we wie die is. En daar maakt de Heilige Geest gebruik van om jou te bedienen met Jezus. Want jij kunt vrucht dragen vanuit hem. Dus als je heel goed weet wie hij is, dan cultiveer je als het ware je leven, je geest, je ziel, je geestelijk leven met ingrediënten waar Gods geest gebruik van maakt om jou steeds meer te doen lijken op hem. We zijn dit jaar begonnen met ook onder andere te spreken over de kerk, dat ben jij, de kerk dat zijn wij en de kerk dat is hij. En we hebben het nu een aantal weken met name over wie Jezus is. En waarom doen we dat? Omdat ik geloof dat als jij en ik, als wij, steeds meer weten wie Jezus is en ook op hem gaan lijken en ook de bediening van Jezus in ons leven toe laten, dat ook jij en ik steeds meer op hem zullen gaan lijken. Eigenlijk zouden we hier vanuit, en misschien gaan we dat ook wel doen, ik voel elke keer als ik bid, denk ik van, oh, gaan we deze serie afronden over Jezus is en voortdurend geeft Gods geest mij nog meer over om te blijven praten over wie Jezus is. Tegelijkertijd is daar wel heel nauw aan verbonden wie jij bent vanuit wie Jezus is. En als je dat gaat ontdekken, dan zul je ook ontdekken dat heel veel van de dingen wie Jezus is, dat ook jij dat mag zijn. We hebben geleerd dat Jezus een hersteller is. En jij mag ook een hersteller worden in levens van anderen. We hebben geleerd dat Jezus een bouwer is. En jij mag ook een bouwer worden in de levens van anderen. We hebben geleerd dat hij de waarheid is. En jij mag ook andere mensen bedienen met de waarheid van Jezus Christus. We hebben geleerd dat hij overal is. Nou, jij kunt niet overal, maar je kunt zijn. Maar je kunt wel overal waar je bent, Jezus brengen. En dus dat we het hebben over wie hij is, is ook heel nauw verbonden over wie jij mag zijn. Zelfs het stukje waar Piet over gesproken heeft, over hij is de opgestane. De Bijbel zegt, wij zijn nu met Christus opgestaan in een nieuw leven. We zijn uit Egypte en we zijn ingegaan in dat beloofde land. Twee weken geleden heb ik daar met Pinksteren over gesproken en ook uitgelegd hoe de Heilige Geest gegeven is om Jezus op jouw hart te schrijven. Nou, vanmorgen wil ik weer verder gaan met een stukje en waar ik bij bepaald werd om over te spreken is Jezus is de vredevorst. Jezus is de vredevorst. Jesaja 9 vers 5, er zijn meerdere teksten die dit onderbouwen, maar deze vond ik wel heel erg mooi. Dit is een profetie over Jezus, al in het Oude Testament. En daar staat dan, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Vredevorst, de koning van de vrede. In de grondtekst staat dat letterlijk, zijn twee woorden, koning en shalom. Hij is de heerser, de hoogste van de vrede, van de shalom. En zo net in de zanglied kwam er ook al een paar keer terug, rust, vrede en dat hij koning is. En dat is wie Jezus is. En dat is ook wie hij wil zijn in jouw leven. Hij wil jou vrede geven. En die vrede die hij geeft, die gaat boven omstandigheden uit. Die gaat boven gebeurtenissen uit. Mooie dingen, moeilijke dingen. Maar juist hij is de aanwezige in jouw leven om voortdurend ook de koning van jouw vrede te zijn. Als hij de koning van jouw hart is, als hij de koning van jouw leven is, en wat voor koning is hij? Hij is de koning van de vrede, hij is de vredevorst, dan zal zijn heerschappij in jouw leven komen. En een van de vruchten van zijn heerschappij in jouw leven is vrede. Ik geloof in een wereld van heel veel onvrede. Er zijn websites, er zijn boeken, er zijn allerlei dingen. Ik heb er een beetje ook naar gezocht wat je allemaal niet kon vinden. Met allerlei ik-gerichte stappen over letterlijk hoe vind ik vrede. Google daar maar eens op. En dan vind je allerlei manieren, programma's over wat jij kunt doen om vrede te brengen. En dat is op zich heel goed. Er zijn echt hele goede dingen voor jezelf om te bedenken, om wat meer rust en vrede in je hart te krijgen. Goede tips zijn daarvoor. Ik heb zelf ook wel eens van dat soort tips gelezen en ook toegepast in mijn leven. En dat is hartstikke goed. Het is goed en slim om soms te kijken naar je leven en hoe kan ik meer rust in mijn leven krijgen. Tegelijkertijd is dat een stukje van jouw heerschappij en jouw leven en dat kan je heel veel brengen. Alleen de heerschappij van Jezus, de koning van de vrede, overstijgt dat allemaal nog veel meer. De wereld is op zoek naar vrede. En ik geloof dat de kerk van Jezus Christus in de tijd waarin we leven, in een onvredige tijd. Ik geloof dat we echt in de eindtijd leven. Gisteren in Groningen zelfs, ja, dat had niet direct met de dreiging wereldwijd te maken, maar een hele Jumbo ontruimd. En ik weet niet of je dat meegekregen hebt, je kon zelfs live, kon je eentje, die had daar zo'n livestream, kon je meekijken, omdat er weer een bom geplaatst is. De wereld leeft in angst. En het lichaam van Christus, de kerk, dat ben jij en dat zijn wij, die geloof ik dat die een baken van vrede mag zijn. Maar dat is niet maakbaar uit jezelf. Dat is direct verbonden met de vredevorst. De vredevorst in jouw leven. Nou, eventjes een stukje over vrede, want wat hier staat, ik zei het eerder al, hij is de koning van de vrede en daar staat in de grondtekst staat shalom. En dat is niet dat je in de winter je sjaal om moet doen, maar dat is een Hebreeuws woord wat wij vertalen met vrede. En in ons perspectief, als wij het woord vrede horen, denken wij heel snel eigenlijk, onze kant is eigenlijk best wel heel beperkt. Wij denken aan een heilzame toestand van rust en harmonie. En wij denken geen bedreiging of de afwezigheid van oorlog. Dat is vrede. Maar dat woordje shalom omvat veel meer dan alleen een toestand van rust en harmonie of geen bedreiging of de afwezigheid van oorlog. Maar het omvat veel meer. Het woordje shalom omvat ook die dingen die ik net zei. Dus het betekent dat er geen oorlog is. Bijvoorbeeld Salomo, dat is afgeleid van dat woord shalom. En Salomo was de koning van de vrede. Die kwam naar David. David die had allerlei strijden gestreden. Die had allerlei grondgebied veroverd. Die had zijn koninkrijk uitgebreid. Die had hard gewerkt. En daarna kwam zijn zoon. En dat was Salomo. En dat was de koning van de vrede. En daar was even in zijn tijd geen oorlog. Aan het eind ging het allemaal wel een beetje lastig. Maar goed, dat had met hele andere zaken te maken. Maar de heerschappij van Salomo laat iets zien over de heerschappij van vrede. Dus ook in het Joodse denken betekent Salomo, of Shalom, betekent de afwezigheid van oorlog en of strijd. Maar het betekent ook heel zijn. Het betekent compleet zijn. Shalom betekent gezond zijn. Shalom heeft alles te maken met je welzijn. Als de Joden elkaar begroeten, dan zeggen ze shalom amalechem, is het toch? Dat is het. En dan één zegt dat en de ander zegt, en dan wensen ze elkaar vrede toe. En dat is niet alleen vrede voordat er geen oorlog in je leven is, ook. Maar dat heeft ook te maken met dat het goed met je gaat. Dat je gezond bent in je geest, in je ziel en ook in je lichaam. Shalom betekent gezond zijn, betekent dat het goed met je gaat, betekent dat je veilig bent. Shalom betekent dat je zekerheid hebt, dat je vastigheid hebt, betekent dat je gered bent, dat je vrij bent. Shalom betekent voorspoed, nogmaals, denk maar eens aan Salomo. Salomo toen die mevrouw uit, van Sheba, de koningin van Seba, bij hem langskwam, dacht ze helemaal van, wow, wat ben ik onder de indruk van ook de rijkdom die Salomo tentoonstelde. Shalom heeft ook te maken met rijkdom. En dan heb ik het niet alleen over de dikste auto of weet ik wat, maar dan heb ik het over de rijkdommen van God in je leven. Want materiaal is een materiaal. Materiaal is maar middelen. Geld is ook maar een middel. Maar die shalom van God heeft alles te maken met het welzijn en ook de voorspoed van God in je leven. Shalom heeft ook alles te maken met de aanwezigheid van God zelf. Toen Gideon die eerste ontmoeting had met God en die engel kwam bij hem, bouwde hij een altaar. En toen zei hij op het eind van dit altaar heb ik gebouwd voor Yahweh Shalom, voor de God van de vrede. En dat altaar had hij gebouwd net nadat hij een ontmoeting had gehad met God. Maar je moet wel even weten in welke omstandigheden dat was. Hij had zich verstopt. Hij wilde dat niemand hem zag, want de Midjanieten die waren continu hun land aan het veroveren en die waren hun oogst aan het vernietigen. Ze zaten in oorlog en ze wonnen die oorlog absoluut niet. Ze waren de mindere partij en ze moesten vluchten en ze moesten letterlijk om hun leven denken. En midden in die omstandigheden heeft Gideon een ontmoeting met God. De engel des Heren komt bij hem. En de engel des Heren spreekt door hem, gij dappere held enzovoort. En daarvanuit krijgt hij een roeping om een ommekeer te brengen in de situatie ook van zijn volk. Maar direct na die ontmoeting met God bouwt hij een altaar en dan heeft hij het over de God van de vrede. Dus midden in dat hij nog in oorlog zat, midden dat hij nog steeds in omstandigheden zat die echt absoluut niet vredig waren. Zelfs de letterlijke oorlog was nog steeds gaande. Ging hij toch aanbidding geven aan Yahweh Shalom. De God van de vrede. En dat zegt alles, want Yahweh heeft alles te maken met de aanwezigheid van God. En de aanwezigheid van God heeft alles te maken met vrede. Je kunt in de ergste storm zitten. Je kunt in de moeilijkste omstandigheden zitten. Maar als jij God hebt, dan heb je vrede. Want Hij is de vredevorst. En dat is waarom Gideon, midden in lastige omstandigheden, op zijn zachtst gezegd, toch een altaar kon bouwen. En een altaar spreekt altijd over aanbidding. Waarin hij zegt, u bent de koning van de vrede. Wat we vanmorgen hebben gedaan in de aanbidding, al die liederen die we bezongen, die bezongen allemaal de grootheid van God. Omdat ik geloof, en omdat wij geloven, dat ook wij als kerk, wij brengen elke zondag van alles mee. Maar in alle omstandigheden die we meebrengen, mooie omstandigheden, moeilijke omstandigheden, is het altijd belangrijk. En eigenlijk het mooiste wat je kunt doen, is een altaar bouwen voor de koning van de vrede. En dan is de vrucht die hij je wil geven, is vrede. Shalom heeft ook alles te maken met het voltooien van de schepping. En ik ga het niet te uitgebreid uitleggen van waarom, maar in de Joodse denken werd het voltooien van de schepping. God keek naar de schepping en hij keek ernaar en hij zag dat het goed was. Heeft ook alles te maken met de shalom. Adam en Eva mogen als het ware in de shalom van God gaan wandelen. En ik zei net al, de shalom had alles te maken met de aanwezigheid van God. En Adam en Eva werden niet op de eerste dag geschapen. En dat Adam en Eva zei, dat God tegen Adam en Eva zei, ga maar even op een bankje zitten. Dan kun je eventjes zien hoe hard ik werk om een hele mooie tuin voor jullie te maken. Om hele mooie aarde voor jullie te maken. Nee, God maakte alles af. En toen alles klaar was, toen plantte hij Adam en Eva in een werk wat hij al klaar had. Een volbracht werk. En dat, zij werden op de zesde dag geschapen. En de volgende dag was een Sabbat. God plaatste de mensen in rust. God wil jou plaatsen in rust. God wil dat jouw geestelijk leven groeit het beste vanuit een atmosfeer van rust. De vijand weet dat. En dat is waarom de vijand heel hard zijn best doet om bij jou en bij mij en bij ons vrede te roven. Shalom te roven. Allerlei omstandigheden om je heen. En jou doen te geloven dat die omstandigheden jou kapot maken. Dat de bedreiging is enzovoort. En soms zijn die bedreigingen zelfs heel reëel. Voor Gideon was de bedreiging van de Midjanieten reëel. Maar toen hij God in de ogen had gekeken, toen had hij toch vrede. De vijand wil jouw vrede roven. God wil jou plaatsen in de vrede. Net als Adam en Eva op de zesde dag. Het eerste wat ze mochten doen, is rusten. En shalom heeft daarom ook enorm veel te maken met rust. Met rust in je leven. Rust in je hart. Vrede. De shalom is heel veel. En Jezus is de koning van de vrede. Zijn koninkrijk bestaat uit vrede, blijdschap en de Heilige Geest. Dat is wat God ons wil geven. En vrede is iets wat hij in ons leven wil planten. En daaraan gekoppeld, Jezus is de vredevorst. En wie hij is, is ook wat hij aan jou wil geven. En datgene wat hij in je leven wil doen. Daaraan gekoppeld, een aantal dingen. Het allereerste, en eigenlijk heb ik je dat gezegd, weet dat Jezus jou vrede geeft. Dus als je even geen vrede hebt, waar moet je dan naartoe? Naar hem toe. Hij is namelijk de vredevorst. Een paar teksten, Johannes 14, vers 27, daar zegt Jezus dit. Ik laat jullie vrede na. Vrede is de erfenis van God. Jezus ging weg, maar hij gaf ze vrede. Mijn vrede, mijn shalom, geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan, geef ik het jullie wel. Maak je dus niet ongerust en verlies de moed niet. Een andere hele mooie tekst, Matteüs 11, vers 28 tot 30. Kom naar mij. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Komen. Reageer op zijn aanwezigheid. Kom naar mij. Weet je nog dat ik een paar weken geleden het erover had? Over die vrouw die haar kostbaarheden over de voeten van Jezus uitstortte. Toen hij net aan het eten was met een fariseer. Zij kwam naar hem toe. Zij aanbad hem. En ze ging weg in vrede. Dat is letterlijk wat hij op het eind zei. Ga heen in vrede. Uw zonden zijn vergeven. Ga heen in vrede. Wat is ze gedaan? Ze was naar hem toe gegaan. Deze zondares was naar Jezus toe gegaan. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Om vrede te ontvangen, kom naar mij. Jullie die vermoeid en belast zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zul je werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik combineer hier het woordje rust met het woord vrede, want het is nauw met elkaar verbonden, zoals ik het net ook al uitlegde. Als je naar Jezus gaat, dan vind je rust. En man, wat hebben ook wij christenen zijn rust nodig. En in alle liefde gesproken, zou dat te maken hebben met de mate waarin wij komen bij Jezus. Zou dat te maken kunnen hebben met de mate waarin wij in plaats van te reageren op onze omstandigheden en bezig te zijn met onze omstandigheden, alleen maar daarna te kijken, alleen maar daarover na te denken, alleen maar daarmee bezig te zijn, in plaats van echt te komen bij Jezus. Ik weet nog dat ik een keer een onderzoek las onder in Amerika onder allemaal christenen versus allemaal niet-christenen. Met betrekking tot allerlei dingen in hun leven. Gezondheid, stress, overspel, scheiding en al dat soort zaken. En uit die cijfers bleek dat tussen de christenen en de niet-christenen niet eens zo heel veel verschil zat. En dat zette mij enorm aan het denken. Omdat als onze godsdienst, als onze relatie met Jezus beperkt gaat worden tot waarheden die we omarmen, waar we zelfs amen op zeggen en die we in theorie preken en zeggen ja, het is goed, maar die we niet leven, dan is de vrucht ook dat wij op geen enkel gebied anders zijn dan de wereld om ons heen. En zou het zo kunnen zijn dat wij heel veel waarheden over Jezus horen en zelfs deze serie preken kun je luisteren naar kijken en allemaal amen op zeggen, oh ja, goed, leuke preken. Maar de vrucht van die preken gaat pas realiteit worden in je leven als je het gaat leven. Als je weet, Jezus is de vredevorst en het enige wat hij zegt is kom bij mij, is dat je dus ook weet, als ik vrede nodig heb, waar moet ik naartoe? Naar hem. En niet alleen in theorie, niet alleen op zondag, niet alleen als we liedjes moeten zingen, want het is weer ingeroosterd van 10 uur tot weet ik van hoe laat, dan moet het eventjes. Maar als een levenshouding. Oh, ik voel me onrustig. De vrede gaat weg. Naar wie moet ik toe? Naar de vredevorst. Kom bij mij, zegt Jezus. Kom bij mij. Vrede krijg je van de vredevorst. Van Jezus. Als je bij hem komt, dan krijg je rust. En vrede is daarnaast een tweede, is een hele belangrijke vrucht van de Heilige Geest. Als je hier 2 weken geleden met Pinksteren niet was, dan wil ik je echt aanraden om die preek van 2 weken geleden terug te luisteren. Waar ik een aantal dingen uitleg hoe Pasen en Pinksteren met elkaar verbonden zijn. En hoe Pasen het feest is waarin we vieren dat we bevrijd zijn uit Egypte. Maar hoe Pinksteren het feest is dat vrijheid ook mogelijk is in jouw leven. Doordat de Geest Jezus op je leven gaat schrijven. En in die preek leg ik uit over hoe de Heilige Geest vrucht wil voortbrengen. En dat een aantal zaken zoals de gaven van de Geest en dat soort zaken zijn niet doelen in zichzelf, maar zijn middelen om jou meer te doen lijken op Jezus. Nou, als je daar meer over wil weten, dan luister die preek even terug als je er 2 weken geleden niet was. En we hebben daar dan ook afgesloten met onder andere Galaten 5 vers 22, waar gesproken wordt over de vrucht van de Geest. En laten we die tekst gewoon nog eens een keer kijken. Galaten 5 vers 22, maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. De Heilige Geest is heel nauw verbonden met vrede. Toen ik hier een beetje een woordstudie over deed, en ik ga jullie niet al die teksten tonen, maar viel het me wel op dat er heel veel gevallen, wanneer Jezus spreekt over vrede, en waarin hij zegt, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, of andere teksten, dan zie je de Heilige Geest heel vlakbij. Want de Heilige Geest en vrede, die zijn heel nauw met elkaar verbonden. We hebben net gelezen Johannes hoofdstuk 14 vers 27. Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan, maak je niet ongerust, verlies de moed niet. Weet je wat er in vers 26 staat? Dus daar vlak voor, daar staat dit. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken. En alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie. Dus de Heilige Geest staat er vlak voor. De Heilige Geest is gegeven om die vrucht in jouw leven voor te brengen. Om jou ook de vrucht van de vredevorst in je leven daadwerkelijk te kunnen laten dragen. Een andere tekst, Johannes 20, ook vers 21 en 22. Daar gaat ook, zie je ook hoe vrede en de Heilige Geest heel vlak bij elkaar zijn. Jezus is gestorven en weer opgestaan. Hij komt bij zijn discipelen. En dan zegt hij nog eens, zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen, ontvang de Heilige Geest. Ik geloof ook hier, je ziet weer de Heilige Geest vlakbij dat stukje vrede. De Heilige Geest is gegeven om jou vrede te geven. En waar ik dan even aan moest denken, als ik dan ook hierover doordenk. Twee weken geleden hebben we gekeken naar Israël en de uittocht uit Egypte enzovoort. En de bevrijding en dat, hoe ze dan uiteindelijk bij de berg Sinaï kwamen. Maar een ander verhaal in de Bijbel die ook iets heel moois laat zien over onze bevrijding. Over ons leven voor God en ons leven na God. Is natuurlijk het verhaal van Noach. En Noach die bouwde een ark. En in die ark mag Noach zitten. En daarvanuit wordt hij gered van het oordeel. En mag hij overgaan naar een nieuw leven. En dat in die ark zitten, letterlijk in dat water zitten, heeft alles te maken met Jezus begraven worden. Ook het Nieuwe Testament zegt er ook over. Dat dat een beeld is van de doop. En dat we daarvanuit ook met Christus mogen opstaan. En als je dan dat verhaal van Noach leest, dan aan het eind van het verhaal is er een duif die hij uitzendt. En die duif die komt eerst niet terug en daarna komt hij wel terug en dan heeft hij een takje. Door de geschiedenis heen is dat die duif met het takje een beeld geworden van vrede. Dat is het teken van vrede. Door heel Nederland of door heel de wereld, zo'n duif met zo'n takje is het teken van vrede. Na de zondvloed kwam die duif terug en er was weer vrede. Er was weer een nieuwe tijd. Bij Bijbels gesproken is de duif ook altijd het beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de bode van vrede. De Heilige Geest wil jou vrede geven. In een toekomstige preek wil ik nog een keer dieper met jullie ingaan. Ook over juist die gaven van de Geest. Maar dit fundament is zo belangrijk om goed te leggen. Dat ik vorige week, twee weken geleden, dat ook uitlegde. Dat de Heilige Geest in jouw leven wil werken, zodat jij op Jezus mag gaan lijken. Als Jezus de vredevorst is en jij geroepen bent om in vrede te leven, is het niet alleen belangrijk om te weten dat je naar Jezus mag gaan. Maar is het ook belangrijk om te weten dat je beseft dat de Heilige Geest gegeven is om ook jouw vrede te geven. Om jouw grond, jouw geestelijke grond te cultiveren en jouw vrede te geven. Voor mij blijft ook zelfs als ik dan onrustig ben. En mijn hoofd is druk en het wil helemaal niet. Soms, ik weet niet of jullie dat wel eens hebben, soms kun je midden in de nacht wakker liggen. Ik heb er wel eens last van, dan kun je s'avonds niet slapen. Maar weet je wat ik merk dat de beste manier is om dan toch in slaap te vallen? Ik denk wel eens van ik ga de vijand geen recht geven om me wakker te houden. Ik ga gewoon in tongen bidden. Ik ga gewoon in de taal van de Geest praten. En de Heilige Geest in mijn geest laten doen wat hij wil doen. En dan val je zo slapen. Voor je het weet, lig je te slapen. Maar dat stukje tongentaal had ik het twee weken geleden ook al. Als je dan hebt over die 9 gaven. 8 van die gaven vind je terug ook in het Oude Testament. Er zijn hele gegeven om een ander te bedienen. Maar die 9e gave is een nieuwe. En die heeft ook alles te maken met jezelf op te bouwen. En door te spreken in tongen geef je de Heilige Geest ruimte om in je leven te bewegen. En net als ik 2 weken geleden zei, zeg ik niet dat dit de enige manier is zodat dit gebeurt. Maar het is wel een heel belangrijk door God gegeven manier dat dit gebeurt. En Gods Geest die werkt ook buiten. Dus als je hier nu zit, ook spreek helemaal niet in tongen. Dus dan heb ik geen vrede. Lieve mensen, dat zeg ik niet. Maar ik geloof wel dat God de geestesgaven waaronder de tong het al heeft gegeven. Om jouw geestelijk leven te cultiveren, op te bouwen. Dus het eerste wat ik net zei, belangrijk is, Jezus is de vredevorst, dus ga naar hem, kom tot mij. Het tweede wat ik zeg, laat de Heilige Geest in je leven bewegen. Laat de Heilige Geest door je heen spreken. Als je dan onrust hebt, als je dan druk in je hoofd bent, als je dan iets ziet zitten, neem een stap terug, ga naar Jezus en vraag ook de Heilige Geest om in jouw leven jou weer rust te geven. Want dat is waarom hij gegeven is. Laat die duif met zijn takje naar je toe vliegen, om jouw vrede te geven. We hebben dus gezien, vrede is een belangrijke vrucht van de Geest. Vrede die is direct verbonden met dat Jezus ons geeft. En vrede, dat is een derde die ik vanmorgen wil vertellen, is een hele goede voedingsbodem voor vrucht en groei, ook in de gemeente. Daarom is het heel belangrijk dat wij in vrede leven. Deze tekst vond ik prachtig. Handelingen 9 vers 28, daar staat dit. In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De vijand is er niet alleen op uit om in individuen vrede te stelen. Maar de vijand is er ook altijd op uit om in het lichaam van Christus vrede te stelen. Waarom? Omdat de vijand weet dat als er vrede is, dat er dan ook bloei is. Dat er dan groei is. En dat is niet wat de vijand van God wil. Onthoud altijd, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen een vijand van God die niet wil dat wij leven zoals God het bedoeld heeft. Maar waardevol leven, gemeente, wij als kerk zijn geroepen tot vrede. Hij kwam tot bloei en de gelovigen leven in ontzag voor de Heer. En dankzij, opnieuw heb je hier de Heilige Geest, de bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe. Er staat niet dankzij de goede programma's, dankzij de goed doordachte strategieën, dankzij dit, dankzij dat, maar dankzij de bijstand van de Heilige Geest. Maar wel direct verbonden met de gemeente in vrede. En als Jezus dan de vredevorst is, dan zijn wij geroepen om de heerschappij van de vredevorst in ons leven de ruimte te geven. Daarom spreek ik zoveel over wie Jezus is. Want ik geloof dat dat ook zelfs een goede vrucht gaat geven in de gemeente. Vrede is een voedingsbodem voor vrucht en groei. Het geldt voor de gemeente, maar het geldt ook voor jouw leven. Als jij in vrede leeft, dan, en we zijn niet geroepen om doelen te behalen, maar we zijn geroepen om vrucht te dragen. Dan ga je vrucht dragen. Als jij vrede hebt in je leven, ga je vrucht dragen. Het laatste voor vanmorgen is: God geeft niet alleen rust of vrede, hij plant ook rust en vrede. Hij zorgt ervoor dat in de agenda van Adam en Eva direct rust gepland werd. Ik zei het ook al eerder, Adam en Eva zijn geschapen op de zesde dag. Dat betekent dat hun leven met rust is begonnen op de zevende dag. Deuteronomium, hoofdstuk 5 vanaf vers 12. Daar staat, neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en uw slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Daarom. En het is heel belangrijk dat je dat woordje daarom begrijpt, want anders wordt het houden van de Sabbat wordt iets heel wettisch, iets wat moet. Maar hij heeft net uitgelegd waarom. Omdat rust belangrijk is. Omdat vrede belangrijk is. En vrede is ten diepste iets wat hoort bij de vredevorst, is ook iets wat je krijgt van de Heilige Geest en is een voedingsbodem van vrucht. Maar vrede is zelfs God plant rust. Mijn vraag aan jou, plan je rust. En dat is geen opdracht aan jou, plan je rust, maar mijn vraag aan jou, plan je rust, vraagteken. Plan jij rust? Als ik niet uitkijk, dan gaat dat niet goed. Ik moet het echt plannen, ik moet de tijd voor aan de kant zetten. Peter en ik hebben sinds een jaar geleden hebben we hier samen over gepraat en hebben een aantal beslissingen genomen. En een van de dingen is dat we hebben gezegd, we kiezen in ieder geval één dag in de week waarin we echt rust plannen. En we maken onderscheid tussen rust en plezier. Wij hebben net vakantie gehad en die vakantie was gericht op plezier. Plezier, samen met onze kinderen, dingen doen samen. In de zomer nemen we tijd om te rusten. En dat is echt rusten, niks doen. Rusten. Best lastig. In ons geval is woensdag onze rustdag. Onze Sabbatdag. En als ik niet uitkijk, ga ik ook op die dag van allerlei dingen doen. Wat grappig is, we hebben samen gekozen om het steeds minder te doen. En ik merk dat ik dan op die andere dagen veel meer doe. Omdat ik rust plan. Waarom? Omdat hij de vredevorst is. En mijn vredevorst geeft mij het voorbeeld van dat zelfs hij rust plant. Dit is ook ons hart achter dat wij die zomerstop hebben. Ten diepste. Dat wij ook voor onze medewerkers die keihard werken, rust willen plannen. Plan jij rust? Hoe plan je rust? Ik heb er dus nu niet heel wettisch over op zondag mag je niet gras maaien. Of op zondag mag je niet dit, of op zondag mag je niet dat. Daar heb ik het nu niet over. Maar ik heb het over het hart van God achter dat hij zoiets zegt. En dat is dat rust belangrijk is. Want rust geeft vrede. Weet je wat de Joden tegen elkaar zeggen? Ze zeggen elke dag shalom hamalechem. Ja, toch? Ik moet er altijd over nadenken. Maar ze zeggen op de Sabbat, zeggen Shabbat shalom. Dus de Sabbat is ook een beeld van die shalom, van die vrede. Daarom zeggen ze ook tegen mij Shabbat shalom. Dan wensen ze elkaar die heelheid, die vrede, wensen ze elkaar toe. Hij is de vredevorst. Hij wil jou vrede geven. Hij wil dat je bij hem komt. En dat je heelheid krijgt in alle gebieden van je leven. De Heilige Geest is gegeven om dat in jouw leven te cultiveren. En als dat gebeurt, dan komt er groei en dan komt er zelfs bloei. Maar het gebeurt van vrede. Een boom die in bloei staat, die straalt altijd vrede uit, niet spanning. Maar als er vrede is, dan komt er vrucht. En God plant rust. Mijn vraag aan jou is, plan je ook rust? Maar begin niet bij, oké, nu moet ik rust gaan plannen. Maar begin bij het eerste. Ga naar de vredevorst. Ik weet niet hoe je hier zit vanmorgen. Ik weet niet wat je achtergrond is, emotioneel. Ik weet niet wat je vandaag hebt meegemaakt. Ik weet niet wat je gisteren hebt meegemaakt. Ik weet niet wat je afgelopen week hebt meegemaakt. Maar ik weet wel dat als hier mensen zitten, dat waar mensen zijn, daar zijn dingen. En iedereen die hier zit, neemt van alles mee. En mijn vraag aan jou is, ben je er al mee naar de vredevorst gegaan? En als het nog niet zo is, is het misschien vanmorgen goed om dat te doen. Met de dingen die jou onrust geven. Zelfs leuke dingen kunnen toch onvrede geven, weet je dat? Ik hoor best wel vaak mensen die overspannen zijn. En dat je dan hoort dat ze niet overspannen zijn van de dingen die ze niet leuk vonden. Maar dat ze overspannen zijn geraakt van de dingen die ze wel leuk vonden. Dus ook met je leuke dingen, ga naar de vredevorst. Regeert de vredevorst in jouw leven. En als dat misschien een beetje weg is, mag de Geest van God jou bedienen met de vredevorst deze ochtend. Jezus, u bent hier, u bent hier. U bent hier op dit moment. Heilige Geest, ik wil u vragen om op dit moment, iedereen die hier is, dit huis, zelfs de kinderen en iedereen die gewoon andere programma's heeft, ons allemaal te bedienen met Jezus. Op dit moment. En we hebben vanmorgen een kant van Jezus bekeken, waarin we hebben ontdekt dat Jezus de vredevorst is. We hebben heel veel dingen van Jezus al geleerd, over herstel, over waarheid, over opbouw, over enzovoort. Maar vanmorgen, vredevorst. En Heilige Geest, ik wil u vragen, bedien het lichaam van Christus. Iedereen die hier zit, met vrede. Geest van God. Bedouw uw kerk. Bedouw dit huis. Met vrede, met vrede, met vrede, met vrede. Vrede in gedachten. Vrede in daden. Vrede in huwelijk. Vrede op het werk. Vrede in relaties. Vrede in gezinnen. Vrede in families. Vredevorst, kom. Kom vredevorst en bedien. We bouwen een altaar deze ochtend zoals Gideon dat deed. Yahweh Shalom. Koning van de vrede. Vredevorst. U bent welkom in ons leven. U bent welkom. En in de naam van Jezus. Niet op mijn autoriteit. Want die is uit mezelf niks waard. Maar op basis van de autoriteit van Jezus Christus. Zijn dood. En zijn opstanding in de naam van Jezus. Gebied ik elke macht van onvrede en onrust vanuit het rijk der duisternis. Om de kinderen van de Allerhoogste los te laten. En geen onvrede meer te zaaien. Onrust te oogsten. Leugens te zaaien waardoor de focus op bijzaken komt te liggen. Mensen gericht te laten zijn op wat ze niet hebben. In plaats van gericht te zijn op wat ze wel hebben. En dat is de vredevorst. Ik annuleer in de naam van Jezus. Elke demonische strategie om onvrede te zaaien. En ik spreek over dit huis. Elk gezin. Elk huwelijk. Elk individu. De shalom. Van de koning van de vrede. Yeshua HaMashiach. Jezus de Messias. Uit over dit huis. Laat de koning van de vrede regeren in jouw denken. Laat de koning van de vrede regeren in je hart. Laat de koning van de vrede zichtbaar worden in je bedrijf. En hoe je omgaat met alles wat daarin op je afkomt. Laat de shalom, de heelheid, de voorspoed, de zegen, de rust, de vrede, het welzijn, de gezondheid. Alles wat bij de shalom hoort. Jouw deel zijn. In Jezus' naam. Daarom, geliefd kind van de Allerhoogste, kom bij Jezus. Kom bij Hem. Kom bij jouw vredevorst. Want zijn belofte is, kom tot mij. Dan zal ik jou rust geven. In de naam van Jezus komen wij bij u. Op basis van die belofte. Op basis van uw woord. En spreek ik rust uit. Rust. Rust. Daar waar mensen zich voelen deze ochtend. Alsof ze net als Gideon verborgen zijn in zo'n weggestopte plaats. Om stiekem nog een beetje graan te kunnen oogsten. Zodat de vijanden niet het laatste beetje graan ook nog weghaalt. Wil ik u vragen, laat de engel des Heren op dit moment komen. En openbaar, net zoals dat een Gideon deed aan deze lieve schatten die hier misschien zitten. Uzelf. Als de koning van de vrede. Zodat er een ommekeer mag komen. In het vluchten. In het verstoppen. In die angst. En dat er vernieuwing mag komen door de geest van God. Dat je vrucht mag dragen. Vanuit vrede. Vanuit vrede. Vanuit vrede. Misschien zit je te wachten. Net als Noach. Wanneer komt die duif terug met dat takje? Wanneer komt die duif terug met dat stukje hoop van het nieuwe leven? Op basis van Gods woord wil ik je aanmoedigen. Blijf gericht op de komst van die duif. Want misschien als de duif eerst nog niet met dat takje en hoop kwam, hij zal komen met hoop en met leven en met vrede. Het antwoord is misschien dichterbij dan dat je denkt. Misschien duurt het langer dat die duif weg is voordat hij terugkomt dan dat je denkt. Maar hij is onderweg. Hij is bezig met jouw omstandigheden. Maar jouw vrede is niet afhankelijk van jouw omstandigheden. Jouw vrede is direct verbonden met de vredevorst. Vrede is geen programma, vrede is geen stappenplan. Vrede is een persoon. En dat is Jezus. Dat is Jezus. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Ontvang gewoon zijn vrede. Ontvang zijn vrede. Ontvang hem. Ontvang hem. In de machtige naam van Jezus. Heer, dank ik u voor deze fantastische ochtend en voor de bediening van uw Heilige Geest. Hoe u iedereen aanraakt en dat als wij straks amen zeggen of een slotlied gaan zingen of offeranden gaan houden, dan houdt die beweging van uw geest niet op. Maar die gaat door als we met elkaar praten, als we in de hal zijn, overal. De genade van Jezus Christus, de liefde van de hemelse Vader en de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn in alles wat we doen. In Jezus' naam. Halleluja.